Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmiddag is om 3:15 onze oude zuster Christine Anna de Vries Biesbroek overleden op de leeftijd van 93 jaar. We weten nog niet precies wanneer er een gelegenheid is van condoleren en begraven. Dat zult u wel zien in de krant. En om hierbij stil te staan, stel ik voor dat we met elkaar zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het 19e van 89. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Galaten 5, de versen 16 tot en met 26, waarin wij ook horen van de tweestrijd tussen vlees en geest. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen vervolgens Psalm 54, vers 1, dus niet 143, vers 9, maar 143. Psalm 54, vers 1. Dat zal ik eerst laten zingen, dat wil ik nu ook laten zingen. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn reden gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Wij noemden u Galaten 5, vers 16 tot en met 26 en daarna de 12 artikelen en vervolgens zingen wij Psalm 54, vers 1.
En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleesers niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoederij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zegt, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
We willen weer verder gaan met de Bijbellezing uit Romeinen, Romeinen 7, na de beurt is Romeinen 7, vers 24 tot en met 26. Wij noemden u Romeinen 7, vers 24 tot en met 26. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Terwijl we samen gezongen hebben die psalm, waarin we allemaal herinnerd worden dat niemand zijn ziel zal kunnen redden van het graf. Want er is er één uit ons midden weggenomen. Onze zuster de Vries. We hebben vanmorgen nog voor haar gebeden. We hebben het vanmorgen nog aangehaald als een voorbeeld in de prediking. Dat wij allen moeten sterven. En Heere, nu hebben wij een voorbeeld in ons midden. En onze gedachten gaan allereerst uit naar de kinderen. Die nu hun moeder kwijt zijn. Ze hebben maar één moeder. En dat voel je. Als je moeder je ontvalt. Dan knapt er wat in het hart. Waar je met liefdebanden aan verbonden bent geweest. En daarom dragen we de kinderen aan u op. Nu ze wees geworden zijn. En wij smeken u. Of gij waar wilt maken in hun leven. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Maar ook de kleinkinderen die oma de Vries moeten afstaan. Die zo betrokken was bij haar nageslacht. En altijd alles zo goed kon onthouden. En we danken u ook wat u in haar aan de kinderen en kleinkinderen hebt geschonken. En wij bidden u of gij dan ook met de kleinkinderen wil zijn als ze oma de Vries moeten missen. Maar bovenal of gij die roepstem wilt heiligen. Och Heere, het is bij u bekend waar zij nu is. Maar het grijpt ons aan. Dat het eeuwigheid geworden is voor haar. En wanneer voor ons. O, wij smeken en bidden van u. Maak ons toch ernstig. Met deze zaak. Opdat we daadwerkelijk onze ziel mogen wegdragen als een buit. En dat we beseffen hoe belangrijk het is. Om in uw huis te zijn. Om naar het woord des levens te luisteren. Want uw woord is toch levend en krachtig. En scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot de diepste delen van onze ziel. Dat levende, krachtige woord des Heren is immers het zaad der wedergeboorte. Strooi het in onze harten, Heren. Maak onze harten bereid. Zoals u, o Heere Jezus, onderwijs hebt gegeven in de gelijkenis van het zaad. Een wel toebereide aarde. Dat is een akker. Dat is een hart. Dat immers ontdekt is. Aan zijn verloren staat. En zaai toch dat evangelie erin, o Heere. Opdat er een levende hoop geboren mag worden in het hart. Doe niet naar onze ongerechtigheden. Maar we moeten ook belijden dat wij ons verharden. Onder de bediening van uw woord. We hebben er dikwijls geen erg in dat dat gebeurt. Dat moeten we u ook zeggen. Maar het is wel zo. En daarom smeken we van u of gij ons wil bekeren van onze ongehoorzaamheid. Opdat wij gehoorzaam mogen worden. Schenk ons een gehoorzaam hart. En Heere, wees ons genadig als we moeten preken. Open gij ons uw woord. Geef ons uw woord in onze mond, dat wij het op de rechte wijze mogen uitleggen. Zoals u dat van ons vraagt, o Heere. En wij bidden u of gij de Satan ook wil schelden, dat hij geen vat op ons zal krijgen. Bescherm ons dan. Wees ons tot een schild, o Heere. Doe niet naar onze ongerechtigheden. Verneder ons onder de krachtige hand Gods, opdat we te zijner tijd door u verhoogd mogen worden. En leer ons al onze bekommernissen op u te werpen en te vertrouwen dat gij zorgt. En dat bidden we in het bijzonder voor hen die zo'n vreemde weg moeten gaan, van kruis, moeite en verdriet. De alleenstaanden in ons midden die er alleen staan ook voor hun gezin. We bidden u of gij hen wilt gedenken en wilt geleiden in alle opzichten. O Heere, wilt gij met de kinderen zijn van onze gemeente. Bekeer ze toch tot u, dat ze u de Heere jong mogen zoeken. Want u belooft het, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En bescherm ze toch tegen alle wereld gelijkvormigheid en neem de wereldliefde uit hun hart weg. We dragen ons land en volk aan u op, dat ondergedompeld wordt in de goddeloosheid, aan Sodom en Gomorra gelijk. En Heere, dan weet u dat Lot zijn rechtvaardige ziel kwelde. Geef, Heere, dat er zulke mensen nog onder ons mogen zijn. En dat het ook voor u de Heere neergelegd zal worden. Of gij toch op wil staan en een krachtige getuigenis wil geven vanuit uw kerk. Heere, wij bidden u of gij daarom uw heilige geest, de geest der vrijmoedigheid, de geest van dapperheid wil schenken. Dat wij het toch mogen zeggen, zo zegt de Heere, de God der legerscharen. Dat er een Elia mag opstaan of een Elisa. We bidden van u of gij ons wil voorbereiden op de wederkomst van de Heere Jezus Christus op de wolken des hemels. Wilt u daartoe ons toch dat waarachtige geloof schenken, want uw woord zegt het, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En een waakzaam leven aan de troon der genade. En ons opscherpen, opdat wij liefhebbers van de waarheid mogen zijn. En kinderen van de waarheid, die ook in de waarheid wandelen. En laat ons toch zien de antichristelijke machten, opdat wij onderscheidingsvermogen mogen ontvangen om het te kunnen proeven, de geesten, of ze uit God zijn. En Heere, dan bidden we in het bijzonder voor uw volk Israël, want u zult toch in de laatste dagen grote wonderen verrichten met het volk Israël. En daarom bidden we u of gij het deksel van Mozes van hun aangezicht weg wil nemen, opdat zij op de rechte wijze het Oude Testament gaan lezen en daar de Christus der Schriften mogen ontdekken. Heere, wij bidden u of gij met al het werk in uw koninkrijk wil zijn. Zegen het. Gedenk onze overheid. Gedenk ons koninklijk huis. Heere, doe niet naar onze ongerechtigheden, maar hoor en verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 38, vers 6, 9, 15, 17, 18 en 21 en 22. Het zijn wel veel versjes, maar het zijn korte versjes. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen terwijl we zingen. Psalm 38, vers 6, 9, 15, 17, 18, 21 en 22. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 69. En daarvan vers 14. Ja, dat is mijn fout hoor. Er staat 13 op het bord, maar het is vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda steen erbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Het 14e vers dus van Psalm 69. Zo willen we dan gemeente Romeinen 7 afronden. Een hoofdstuk dat in de geschiedenis van de uitleg van Gods heilig woord vele tongen losgehaald heeft. En je ziet grofweg een tweespalt. De een die zegt nee, hier is iemand aan het woord die nog onbekeerd is. Die uitleg heeft trouwens hele oude papieren. Want ik las ergens dat in de vroegchristelijke kerk op die manier Romeinen 7 uitgelegd werd, tot aan Augustinus toe. En ook Augustinus die koos voor die uitleg. Totdat Augustinus in discussie kwam met Pelagius. Ik hoop dat we een klein beetje kerkgeschiedenis kennen, maar Pelagius is eigenlijk de vader van de remonstranten. Die leerde immers de vrije wil van de mens. En juist toen hij in discussie kwam met Pelagius, toen kwam hij tot ontdekking dat Romeinen 7 de strijd van een begenadigd kind van God is. En ook Calvijn kiest voor die uitleg. En Luther ook trouwens. En later natuurlijk, wat ik vorige week aangehaald heb, de bekende Kolbrugge, die daar zelf echt ook een hele bijzondere beleving bij gehad heeft bij Romeinen 7 vers 14. Toen was hij al een eindje op de weg, maar dat de Heere hem toen bij vernieuwing, maar ook bij verdieping bepaalde wat wij dan nu ook met elkaar overdenken, de woorden die dan nu onze aandacht vragen, dat Paulus hier aan het eind van dit hoofdstuk een klacht uitspreekt en een jubel. En dan treffen we hier waarschijnlijk Paulus aan 20 jaar na zijn bekering. En dat is ook alweer een bewijs dat dus Gods kinderen deze klacht en deze jubel niet te boven komen. Schrijven we boven de prediking. Paulus, klacht en jubel. 3 gedachten heel eenvoudig te onthouden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook weer een van de teksten die je onthouden moet, catechisanten. Als je een discussie krijgt op school van ja, de catechismus die komt altijd met dat stappenplan van ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, dan zie je hier ook weer zo'n tekst die je gebruiken kunt om aan te tonen dat dat een logische volgorde is. Waarin de Heere zijn volk niet alleen bij de aanvang, bij het begin van het geestelijke leven, maar ook bij de verdere voortgang van het geestelijke leven in onderwijst. Dus eerst staan we stil bij ellende. Paulus heeft immers in de versen 13 tot en met 23 zijn tweestrijd in zijn geestelijke leven onder woorden gebracht. En hij heeft dat aangeduid met het woordje wet. Aan de ene kant heeft hij het over de wet der zonde. Een wetmatigheid, een moeten, een dwingeland is er in hem. En nog steeds. Dat ervaar je in het bijzonder als de Heere je in het begin gaat overtuigen met een concrete zonde. Zo doet de Heere dat, jonge mensen. En dan is die concrete zonde een dwingeland voor je. Om je te laten voelen wat de heerschappij van de zonde is. Dat kan alleen door de liefde een knak krijgen. En dat zei ik vorige week ook, dat de liefde dat soms dan daarna een tijd bedekt. Zodat je denkt van, het lijkt wel alsof ik er bovenop ben. Het lijkt wel alsof ik het kwijt ben, maar dat het later in al zijn kracht soms weer terugkomt. En dat je echt bewaard moet worden voor de uitleving ervan. En dat noemt Paulus een wet. De wet der zonde. En die zegt ook, hè, dat hebben we gehoord vorige week, die me telkens weer gevangen maakt. Een krijgsgevangene maakt. Tegen zijn wil in. Vorige week hebben we het voorbeeld van Agab en Paulus naast elkaar gezet. Elia die zegt, Agab, je hebt jezelf verkocht, man, aan Izebel en aan Baal. Daar had hij zin in, om met dat vrouwtje te trouwen. En die heeft hij geïmporteerd. En ja, zegt zijn vrouw, ik wil wel met je mee, maar dan moet je wel met mij naar de kerk gaan, bij Baal. Nou ja, wat geeft dat? Dan ga ik toch gewoon dan eens naar de ene kerk en dan naar de andere kerk, want Agab was een slappeling. Die was toch wel bang voor Elia en voor de dienst van de Heere. Dus ja, hij ging gewoon van twee walletjes eten. Dat deed hij dus gewillig. Daar had hij dus zin in. Kijk, en dat is het grote verschil met Paulus. Die zegt, ik ben verkocht onder de zonde, maar ik wil het niet. Voel je, dat is een groot verschil, hè? Of je de dingen gewillig doet, of je voelt dat je onder een dwingelandje bevindt. Maar aan de andere kant, dan heeft hij nog een andere wet in hem. De wet van zijn gemoed. Dat heeft hij ook beleden in dit hoofdstuk. Dat er in zijn gemoed, in zijn hart, dat nieuwe beginsel is. Gedreven door de liefde. En vanuit die liefde heeft hij een vermaak in de wet van God. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Dan zingt hij hartelijk met de psalmdichter, hoe lief heb ik uw wet. Zij is bij betrachting de ganse dag. En deze strijd tussen die twee, de wet der zonde en de wet van zijn gemoed, doet hem uitroepen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? En dan luisteren we dus eerst naar het antwoord op de vraag van hoe bekijkt Paulus zichzelf als hij dit zegt. Nou, hij zegt dat hij een ellendig mens is. Nee, hij bedoelt niet zijn karakter of zo, dat hij een bepaalde trek in zijn karakter heeft wat elke keer naar voren komt. Dat kan zo zijn dat je wel eens tegen jezelf zegt, och, wat ben ik toch een ellendig mens. Wat ben ik toch moeilijk op een bepaald punt. Als je tenminste wel eens in de spiegel kijkt. Nee, het gaat hier duidelijk om een geestelijke waarneming van jezelf. Doe je dat wel eens? Dat moet de dominee ook je telkens voorhouden, maar doe je dat wel eens? Dat je, als je je knieën buigt voor God, dat je zegt, Heere, hoe ziet u mij? Hoe zie ik mezelf in het licht van uw alwetendheid en van uw heiligheid en majesteit en rechtvaardigheid? Maar ook in het bijzonder in deze strijd, dat geldt aan een kind des Heren, die zegt, ik ellendig mens. En wel na ontvangen genade. Paulus is dus niet zo blij met zichzelf. In geestelijk opzicht. Het woord dat hij gebruikt hier in het Grieks vertaald met ellendig. Dat kun je ook zeggen vertalen met een geplaagd mens. Daar heb je het weer. Hij wordt ergens door geplaagd. Namelijk door zijn inwonende zonde. Je kunt het ook vertalen met een ongelukkig mens. Hij voelt zich daar ook totaal niet gelukkig bij. En hij gebruikt dan het woord mens hier. En dat wil zeggen een vergankelijk, een zondig, een zwak mens vol met boosheid. Matteüs 10 vers 17. Ja, dat is een mens. Zo ben ik. zo bent u ook. Ook in je natuurstaat ben je een ellendig mens. In je natuurstaat ben je zonder God en zonder hoop. Dat hebben wij vanochtend ook gehoord. Zonder echte hoop in deze wereld. Dan moet je morgen maar eens aan denken als je weer naar je werk gaat. Of als je andere mensen ontmoet, dan moet je natuurlijk ook aan jezelf denken. Zou die man hoop hebben? Zou die vrouw hoop hebben? In deze wereld. Kijk hem eens druk doen met van alles en nog wat. Maar zou hij een levende hoop hebben? Nee. Ellendig, uitlandig, buiten het paradijs, buiten de gemeenschap van God gezet. Een banneling, een vervloekte betekent dat. Ja, en dat door eigen schuld. Onderworpen aan alle gevolgen van de zonde. Dat begrijpen we wel natuurlijk, dat je dan op een gegeven moment zegt van wat ben ik er toch ellendig aan toe, als je dagelijks pijn hebt. Maar ook onderworpen aan de dood. En dan ook niet in staat om jezelf enige verlichting te geven. In die ellende. Laat staan om jezelf ervan te verlossen. Terwijl een mens niet anders doet dan proberen zich van zijn ellende te verlossen. Maar Paulus die beleeft dat als kind van God. En Paulus die beleeft dat op een geestelijke wijze. Opnieuw, dieper ook. Intenser. Dat hij een tweemens is. Dat hij van binnenuit geplaagd wordt. Door de overblijvende macht van de zonde. En dat hij ook voelt dat hij niet in staat is om zichzelf daarvan te verlossen. Dat is een blijvende bekommering in het leven van Gods kinderen. Daarom past de Psalm 38 zo treffend. Want dat is ook een kind van God die dat zingt. En dat zullen Gods kinderen herkennen terwijl ze zongen. Dat ze zeggen, ja Heere, zo is het. Ben vanwege mijn zonde, krom van wonden. Vol van kommer en verdriet. Ja, en hoe dan verder? Berust Paulus daarin, zegt hij. Ja, en het is gewoon niet anders, mens. Nee, hij zucht daarom. Hij gaat daar gebukt onder. Hij zegt in onze tekst, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Hij begeert er dus van verlost te worden. Waaruit? Hij zegt het, uit het lichaam des doods. Daar wil hij uit verlost worden. Wat is dat? Is dat je lichaam zoals ik dat ook bij me heb, jongens en meisjes? Sluit hij aan hier bij de Griekse filosofie die zegt van dat lichaam, ach dat is maar een gevangenis. Het edele deel van de mens, dat is de ziel. En die ziel die zit gevangen. En die ziel die wil verlost worden en daarom, ja als je sterft, ja dan ben je eindelijk verlost uit die kerker. Dat was de Griekse filosofie van die tijd. Nee, zo bedoelt hier Paulus dat absoluut niet. Paulus die gaat hier niet het lichaam dat jullie hebben, jongens en meisjes, naar beneden halen. Dat is een prachtige schepping van God. Je ogen, je oren, je mond, je lichaam, wat je er allemaal mee kunt doen. Dat gaat hij niet disqualificeren. Maar hij bedoelt natuurlijk wat anders. Hij bedoelt dat hier figuurlijk. Het lichaam des doods. Dat wordt in Romeinen 6 vers 6 het lichaam der zonde genoemd. En in Colossenzen 2 vers 11 het lichaam des vleeses. En waarom noemt Paulus dat een lichaam? Omdat het zo massief is. Het lichaam der zonde in je. Net zoals dat een lichaam ook massief is en zwaar is. Je moet maar eens iemand op moeten tillen die in elkaar gezakt is. En je moet hem vervolgens maar weg moeten dragen naar een stoel of naar een bed. Dan voel je hoe zwaar zo'n lichaam is. En hoe massief zo'n lichaam is. Een lichaam, als je het gaat bestuderen, daar zit alles aan. Kijk, en dat is met het lichaam der zonde ook. De zonde heeft geweldig veel mogelijkheden. Dat bedoelt Paulus daarmee. Komt ze niet van links, dan komt ze wel van rechts. Wordt het niet met de ogen bedreven, dan wel met de oren. Wordt het niet met de oren bedreven, dan wel met de handen. En net als dat als jij wegloopt, dat je lichaam meegaat. Dat is logisch natuurlijk. Zo is het met het lichaam der zonde ook. Overal waar je bent, of je nu op de preekstoel zit, of je zit in de ouderlingenbank, of je zit daarachter in de kerk. Want je hebt het lichaam der zonde voortdurend bij je. En daarom noemt hij dat een lichaam. En daar wil hij van verlost worden. U ook? Van dat ellendige, goddeloze bestaan. Daar begeert hij van verlost te worden. Daar haakt hij naar. Daar verlangt hij naar. En hij weet dat dit pas bij de dood zal geschieden. Verlangt hij dan naar de dood, dominee? Is dat gezond, dat een kind van God naar de dood zou verlangen? Dat hangt er maar net hoe je dat opvat. Kijk, wanneer iemand depressief is en door allerlei depressieve gedachten wordt geleid en denkt, was ik maar dood. Dan is dat een ongezonde manier om naar de dood te verlangen. Maar wanneer je Paulus dan vraagt, Paulus, vertel eens, hoe bedoel je dat dan als je dat een lichaam des doods noemt, dat straks met de dood eindelijk ophoudt? Dan bedoelt hij wat hij zegt in de Filippenzenbrief: ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. Dan zijn er momenten dat Gods kinderen verlangen om van dat lichaam der zonde verlost te worden. En verlangen naar de dood. Omdat ze daaronder zuchten. En wat zegt hij dan? Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? We proberen een gesprekje te hebben met Paulus en we vragen: Paulus, twijfel je daar dan aan? Weet je dat dan niet wie dat is? Is dat een vraag die opkomt vanuit een aanvechting, vanuit een twijfelmoedig hart misschien? Nee, dat is bij Paulus hier niet het geval, dat blijkt wel uit het vervolg. Dat kan wel het geval zijn en dat is het geval bij een blinde zondaar. En ook bij een aanvankelijk ontdekte zondaar, dat hij niet weet wie hem ooit zal kunnen verlossen van dat lichaam des doods. Maar Calvijn die vertolkt het zo mooi wat hij daarmee bedoelt met dat woordje wie. Hij bedoelt daar dit mee, zegt Calvijn, dat hij er bijna onder bezwijkt. Het is echt een verzuchting, wie zal mij verlossen van dat lichaam des doods? Zou Paulus dat op dat moment niet ervaren hebben toen hij dit optekende in de Romeinenbrief? Toen hij zijn strijd onder woorden trachtte te brengen. En dat hij toen die klacht uitslaakte en zei: Heere, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? En dan gebruikt hij een woordje verlossen, dat doet denken aan iemand die krijgsgevangen genomen is. En die meegesleurd wordt en ergens in de verte een van zijn kameraden ziet. En het uitroept: help me toch alsjeblieft, help me toch. Laat me toch niet gaan, laat me toch niet gevangen nemen. Laat me toch niet in de gevangenis gesleurd worden. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Dat is de strijd. En kijk, als je dat geestelijk overbrengt, dan ga je hoe langer hoe meer ontdekken dat niemand je kan verlossen. Niemand. Dat je lieve vrouw je niet kan verlossen. Of die dominee, die kan je niet verlossen. Je kunt hem opbellen. Dominee, wilt u eens met mij praten? Ja, natuurlijk. Wilt u eens met me bidden? Jazeker. Maar wie zal mij verlossen van dat lichaam des doods? Niet alleen voor het eerst, maar hoe langer hoe meer kom je erachter dat er een ingrijpen Gods nodig is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De verlossing. Want deze plotselinge uitroep van wanhoop vraagt om een antwoord. En als in één adem laat Paulus erop volgen: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Nou, dat is snel. Paulus is er snel uit, lijkt het wel. Als hij dat zo zegt, want dat is toch niet mis te verstaan wat hier staat. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dus, Paulus, hoe heb ik het toch met u? Ben je nou wel verlost of niet verlost? Want in vers 25 zeg je dat je nog verlost moet worden. En in vers 26 vertel je ons dat je reeds verlost bent. Want je zegt: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Hoe zit dat nou toch precies? Niet verlost en toch verlost. Ingewikkeld klinkt dat. Onze kanttekeningen geven een prachtig antwoord op deze vraag. Die lees ik u voor. Namelijk dat hij, God, mij, dat is Paulus, alreede zo ver door Christus heeft verlost van de heerschappij der zonde, dat ik nu, hoewel mij de zonde nog aankleeft, nochtans geen gewillige slaaf derzelve ben, maar daartegen strijd en die door Christus geest kan overwinnen. Dus hier is een kind van God aan het woord, gemeente, die alreede verlost is, maar die haakt naar de volkomen verlossing. Een reeds en een nog niet. Een reeds aangebrachte verlossing, maar ook een begeerte om hoe langer hoe meer verlost te worden. En aan wie schrijft hij die verlossing toe? Aan God, want er staat: ik dank God. Er staat een prachtig woord in het Grieks, wat hiervoor danken is vertaald. Er staat eucharistie. En daar zit het woord charis in, genade. Hij zegt eigenlijk: genade van God door Jezus Christus onze Heere. Als hij het heeft over die strijd, die macht. Ik dank God. Genade van God. Hij mag de genade van God ervaren in zijn leven. En dan bedoelt hij hier de drie enige God. En als hij hier God zegt, dan roemt hij in vrije gunst alleen. Dan kan het gewoon niet anders. Of hij moet hier denken aan het welbehagen van God. Aan de verkiezende liefde van God. Dat God van eeuwigheid al bewogen is geweest over hem. En dat God vanuit die verkiezende liefde hem als een brandhout uit het vuur gerukt heeft. Dat God ingegrepen heeft in dat ellendige, goddeloze bestaan. en hem verlost heeft van de heerschappij van de zonde. Door de kracht van de Heilige Geest en de toepassing van de verdiensten van Christus. En dan laat hij voluit de namen klinken van de Verlosser. Door Jezus Christus onze Heere. Dat is niet voor niets natuurlijk, dat hij voluit die drie namen laat klinken. Die namen zijn aan hem geopenbaard. Allereerst de naam Jezus. Dat het God de Vader behaagd heeft om in de volheid des tijds naar deze aarde de Verlosser te sturen. En de opdracht heeft gegeven aan Jozef en Maria om hem Jezus te noemen. Zodat hij aangeroepen kan worden door een arm en een verloren zondaar die wegzinkt in het moeras van zijn goddeloosheid. Dat hij aangeroepen kan worden, dat hij geopenbaard kan worden vanuit het heilig evangelie. En die naam, die is voor de zondaar onbekend, geliefd. Niet in je verstand uiteraard, maar in de beleving. Dat is juist gebleken bij Paulus. Wie zijt gij, Heere? Roept hij in de ontdekking. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Natuurlijk had hij die naam al lang horen klinken. Hij was fel tegen die naam. Maar hij had die naam nooit zo horen spellen als toen. Dat hij gezondigd had tegen die naam. Terwijl die naam juist gegeven is door de welke een zondaar zalig moet worden. En dat die persoon de Christus is. De gezalfde des Heeren. Want anders dan kan hij die zondaar niet verlossen. Hij heeft de menselijke en de goddelijke natuur, maar hij is ook gezalfd tot profeet, priester en koning. Want de zondaar is blind. Hij ziet de verlossing niet. Hij weet niet hoe hij uit die ellendige toestand terecht moet komen, maar hij is de profeet des Heeren. Waarvan onze catechismus zegt dat hij gezonden is om de weg der verlossing te openbaren. Maar hij doet meer, hij is ook de priester. Want de zondaar kan alleen maar gered worden wanneer er betaald is. En dat door bloed. Zuiver bloed. En daarom heeft hij zichzelf Gode opgeofferd. En op grond van zijn offeranden bidt hij voor de zijnen, opdat zij verlost zouden worden. En zegent hen hij met geestelijke zegeningen uit de hemel. Is hij de koning die de bevoegdheid heeft om dat uit te delen, door zijn geest deelachtig te maken, dat zaligmakende geloof te schenken, waardoor die zondaar dat deelachtig gaat worden. En daarom onze Heere. Paulus legt vooral de nadruk hierop, op onze Heere. Omdat hij onze zegt. Dus de Romeinen worden daarbij ingeschakeld. Dat is de taal des geloofs. Dat is die Heere die de zijnen gekocht heeft, zich tot een eigendom heeft verkregen langs een diepe weg. Nou, dat is die machtige Verlosser van Paulus. Ik dank God, de drie-enige God, voor zijn genade. Namelijk dat hij mij verlost heeft en nog zal verlossen, namelijk door Jezus Christus onze Heere. En dat hoe langer hoe meer. Paulus die spreekt hier als een geoefend kind van God. Ik zei al, Paulus na 20 jaar en toch daarin nog lang niet uitgeleerd en nog lang niet uitgestreden, gemeente. Maar hij mag zien op die trouwe zaligmaker. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt de Heer Jezus. Daar mag hij op zien. En dat hoe langer hoe meer. Hij mag zich vastklampen te midden van zijn strijd aan die enige gerechtigheid die redt van de dood. Namelijk de gerechtigheid van Christus. Hij mag zich vastklampen aan de kracht van hem, om in de kracht van hem te strijden tegen dat lichaam des doods. Ja, gemeente, hij weet het. Dat straks op het moment als hij gaat sterven, dan zal hij dat lichaam der zonde afleggen. Dat is niet in een hoek geschied. Nee, nee, gemeente. Dat is maar niet zomaar om even iemand de mond te snoeren, wat soms wel eens gebeurt, nietwaar. Als een iemand zou zeggen, ja, Paulus die zegt wel, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Wacht eens eventjes, wel volledig citeren, hè. Want hij zegt direct in één adem daarachteraan, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Ziezo, opgelost. Maar kijk, dan doe je geen recht aan deze woorden, gemeente. Want Paulus heeft in al die hoofdstukken hiervoor wel duidelijk gezegd hoe deze verlossing heeft plaatsgevonden. Dat ga ik natuurlijk allemaal niet herhalen, maar ik noem u toch twee teksten waar ik op wil wijzen. Dat is allereerst Romeinen 3, vers 21 en 22. Daar staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dat heeft Paulus bevindelijk geleerd in zijn leven. Dat leren al Gods kinderen beleven, gemeente. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Maar wat doet de Heere in de verlossingsbekommernis? Dan geeft hij een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Om voor God te kunnen bestaan. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. En die gaat hij zoeken. Die gaat hij zoeken in de wet. Omdat de wet tegen hem zegt, doe dat en gij zult leven. En zo probeert hij die gerechtigheid voor God op te bouwen. Want hij verstaat niet wat hier staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeet. Daar moet hij in vastlopen. Echt waar, gemeente. In dat vastlopen gaat hij erachter komen dat hij dat niet kan. En dat toch die rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt zonder de wet, terwijl die rechtvaardigheid Gods getuigenis heeft van de wet en van de profeet. Dat is de rechtvaardigheid Gods die door het geloof alleen is. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. En daarom zegt hij later in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Kijk, en wat wel die bekommerde zondaar moet leren in zijn leven, dat is dat geloven geen werken is. Dat denkt hij. En er is ook een bepaald soort prediking, ik bedoel dat niet om af te geven, gemeente, die dat op die manier ook brengen. Alsof geloven een werk van mij is. Dat is niet zo. Want dan schrijf je aan het geloof enige verdiensten toe. Ja, ik heb dan toch maar geloofd. Hoe doe je dat dan? Nou ja, gewoon dat aannemen. Oh ja. Dan vraag dat nou eens aan Gods kinderen. Die ontdekt zijn aan een totale onmacht om te geloven. En dat ze het moment kregen dat ze mochten geloven. Dat is echt een gave God. Dat is zo'n wonderlijk moment. Dat ze kregen te geloven wat God tot hun ziel sprak. Om dat te mogen omhelzen. Door een waar geloof. En dat zij ook enigszins gingen verstaan dat geloven geen werken is, maar dat geloven slechts een instrument is. Je weet wel van die mannen die in de woestijn liepen en die een ontzaglijke dorst had. En toen zag hij eindelijk daar een put. Hij denkt, ja, daar moet ik zijn. En diep de bodem van die put zag hij dat water, maar hij kon er niet bij. Want hij had geen touw en hij had geen emmer. En hij kon ook niet naar beneden klimmen, want hij dacht, dan kom ik er nooit meer uit. En dan moet ik sterven van de dorst. Toen kwam er een karavaan voorbij. En de kamelen die renden aan de arme man voorbij, maar de achterste kameel die zag die man hangen over de rand van de put en die wierp hem een emmer met een touw eraan. Hier! En ze gingen verder. Jongens en meisjes konden hij op dat moment met die emmer zo bij zijn lippen komen en zeggen van, nou, daar kan ik lekker van drinken, wat een heerlijke emmer. Nee, natuurlijk niet, maar het was het instrument wat hij nodig had om bij die bron te komen. En daarom is dat ware geloof zo noodzakelijk. Dat de Heere dat geloof komt te schenken, waardoor die arme zondaar leert verstaan, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ik dank God, 20 jaar geleden, 20 jaar lang geoefend in wie hij blijft en is in zichzelf een ellendige zondaar, maar ook geoefend in het karakter van het zaligmakende geloof, om dat nou buiten zichzelf te mogen leren vinden in hem die aan zijn ziel geopenbaard is. Om hem te verlossen. Om hem steeds opnieuw te verlossen. Echt waar, gemeente, dat is de praktijk van het geestelijke leven. Psalm 124. We ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Net als een vogel die onder dat net zich bevond. En dat iemand wonderlijk wel kwam en die strik losbrak. Zodat de Heere weer vleugels gaf van geloof en gebed. Om toch weer adem te halen na zoveel bange tegenspoed. In de strijd des geloofs. Paulus heeft dat mogen proeven en smaken. Dat ook aanvankelijk de oude mens de doodsteek heeft gekregen. Romeinen 6. Daarvan de versen 4 tot en met 7. Sterven van de oude mens. Daar zegt hij het ook door het geloof. Met hem begraven, met hem gekruisigd. En ook het begin van 7, wat we behandeld hebben. Dat hij verstaan heeft wat het is om te sterven aan de wet. ken juist de beleving daarvan. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat toch niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Juist de trouw des Heeren en mijn ellendig bestaan, die twee dingen bij elkaar geliefden, dat is juist een prikkel tot de vrezen des Heeren. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de dankbaarheid. Ja, dat woordje heeft Paulus al laten vallen. Ik dank God. Dus het stuk van de dankbaarheid komt ook duidelijk naar voren hier. En met name in vers 26. Zo dan. Hij gaat de conclusie trekken. En let dan op de volgorde. Die volgorde heeft hij lief. Niet dat hij altijd bovenop ligt. Ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Maar helaas, met het vlees de wet der zonde. Dat plaatst hij achteraan. Onze kanttekeningen die zeggen dat ook. Die zeggen, een vreemd aanhangsel dat langzamerhand versleten en weggeworpen moet worden. Een vreemd aanhangsel. Dat zeggen ze toch wanneer de Heere de keuze in het hart werkt. Wat eerst een lust was, dat wordt dan een last. En zo is het ook. Dat vreemde aanhangsel van dat verdorven bestaan. Luther die zegt, het is een madenzak. Een zak vol met maden. Dat oude goddeloze bestaan. Maar dat andere plaatst hij voorop. Als hij zegt, zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Dat is de nieuwe mens. De wedergeboren mens. De herschapen mens naar het evenbeeld van God. Die gelijkvormig gemaakt is aan Christus. Dat plaatst hij voorop. Dat is zijn keuze. Dat andere, dan walgt hij van. Dat is, als hij zegt, maar met het vlees, de wet der zonde, de oude mens, de oude Adamsnatuur, die wel een doodsteek heeft gekregen, maar die nog niet volledig gestorven is. Daar walgt hij van. Ja, misschien zegt iemand in ons midden, dominee, waarom laat God dat dan zitten? Waarom, wat heeft dat nou voor zin? Waarom wordt hij daar niet volkomen van verlost? Ja, dat doet de Heere omdat hij dat doet vanuit zijn wijsheid, vanuit zijn vrijmacht. Hij mag doen wat hij wil. Met mij. En dat doet hij ook in de tweede plaats. Om dan van Gods kind een vat ter ere te maken. Dat doet hij om ze ootmoedig te maken. En afhankelijk aan de troon der genade. Om ze klein te houden. In zichzelf. Boetvaardig, ootmoedig. Dat ze niet hoogmoedig gaan worden met genade. Dat is een strik voor Gods kinderen. Daar moeten Gods kinderen ook waakzaam voor zijn. Dat ze hoogmoedig zouden worden met genade. Met de wijze waarop de Heere hen bekeerd heeft. Hoe duidelijk dat is geweest. Wat ze kunnen vertellen. Wat de Heer hen voor nader onderwijs heeft gegeven. Welke bijzondere uitreddingen ze meegemaakt hebben. En dat ze dan met die genade hoogmoedig gaan worden. Vleeselijk. Het vlees is ontzaggelijk listig. Het vlees wil best wel vroom zijn. Echt waar. En een kind van God die toe gaat geven aan die hoogmoed, die zal weinig leven voelen in zijn ziel. Die heeft ook geen teer en nabij leven. Zijn gebedsleven wordt een sleur. Zijn luisteren naar de prediking wordt een sleur. Zijn avondmaalsgang gaat een gewoonte worden. Hij ondervindt weinig tere gemeenschap met de Heer, want hij bedroeft de Heilige Geest. Hij gaat pronken met datgene wat hij uit vrije genade heeft ontvangen. En de wormen kruipen er soms uit als het weer verteld wordt. Kijk, en dan is het zo nodig om weer opnieuw ontdekt te worden. Dat de Heere je laat ruiken dat goddeloze, hoogmoedige bestaan. En dat hij je laat ondervinden dat je stinkt van zelfliefde. Ja, soms pakt de Heere zijn kind hard aan. Soms laat hij zijn kind wel eens diep vallen. In een oude boezemzonde. Dat al zijn medailles van hem afgenomen worden. En dat misschien iedereen in de kerk zegt van, ik heb het altijd al gedacht. Ik heb het altijd al gedacht. En dat hij verder over de aarde gaat als een man van schande. Maar dat hij toch mag ervaren dat de Heere hem toch niet verlaten heeft. Heere, bewaar me voor zo'n weg. Dat mag je gerust bidden als je kind des Heeren bent. En Heere, wilt u mij voortdurend maar bepalen bij mijn inwonende zonde. Echt waar, gemeente. Wanneer wij een levende ontdekking hebben van ons bestaan, dan is ons hart net zo druk als gisteren in Amsterdam. Echt waar. Dan ga je daar niet boven staan. Boven al die mensen die zich uitleven in de goddeloosheid. Maar dan zeg je, Heere, laat het niet op mijn netvlies rusten, want het leeft in mijn goddeloze hart. En wat is dat nuttig? Want je doet dan toch niet anders dan smeek om de toepassing van de verdiensten van Christus, dat die je bedekken mogen. Dan smeek je God om de toepassing van de vergeving van zonden. De Heer Jezus leert zijn kerk dat bidden, om dagelijks te bidden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Om te leren, zonder mij kunt gij niets doen. Om nou te leren alleen maar te steunen op hem die het alles volbracht heeft, geliefd. En te verwachten van de dodende kracht van de Heilige Geest en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, gemeen. En zo heeft God het gewend. Zo'n volk houdt hij erop na. Natuurlijk is God bij machte om mij in één keer te verlossen. Maar dat doet hij niet. Het behaagt de Heere om dat stapsgewijze te doen. Zodat, ja, het niet zozeer gaat over, komt, luister toe, gij Godgezinden, hoort wat God mij deed ondervinden. Maar komt, luister toe, gij Godgezinden, hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat hij trouw is. En dat hij ervoor zal zorg dragen dat er geen klauw zal achterblijven. Gods kinderen zuchten wel eens en zegden, ik zal één deze dagen nog door de hand van Saul omkomen. Maar ze komen niet om, hoor. Ik zal één deze dagen nog verdrinken, ben tot hinken en tot zinken. ieder ogenblik gereed. Maar ze zullen niet ten onder gaan. De Heere zal op tijd met die hand komen. Zoals bij Petrus toen hij zonk in de zee. Waarom hebt gij gewankeld, gij kleingelovigen? Daarom roept apostel Paulus ook de Hebreeën toe. Zo laat ons dan lopen met leidzaamheid de loopbaan des geloofs. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Ja, daar moeten Gods kinderen hoe langer hoe meer op geworpen worden. Op hem en op hem door een waar geloof te mogen zien, op hem te steunen. Zodat zij ook Paulus na kunnen stamelen. Ja, eeuwig dat na kunnen stamelen. En straks met al Gods kinderen kunnen roemen van vrije genade. Alleen. Amen. 14e vers van 69. Gebed. Heere, wij bidden en smeken van u of gij toch ons een plaatsje wil geven op de school van de Heilige Geest. Opdat deze dingen uitgewerkt zouden worden in ons leven. Opdat we dat leven van de apostel Paulus zouden mogen ontvangen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Sterk en ondersteun ons de komende week in het bijzonder de familie de Vries. Als ze bij het open graf zullen staan. Heere, gedenk ze. Gedenk allen die treuren. Gedenk ze toch. Wil ze troosten. Met de vertroostingen van de Heilige Geest die nimmer meer van hen zal wijken. O Heere, wees ons genadig. Doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Het 10e van 25. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.